En goedemorgen. Zijn er vragen? Voor de Nederlanders onder u, proficiat met uw koning, hè?
Dank u.
Oranje, blanje, bleu, hè? En daar past natuurlijk maar één koan bij, hè? Bij deze Koningsdag. Dat is de historische ontmoeting van een koning met de oer-zenmeester. Het is een geschiedenis die u misschien al eens gehoord hebt, maar ze heeft zoveel verdiepingen. Je kunt er bij wijze van spreken heel uw leven mee doen. Zo'n mooie, een oerkoan, hè? En heel bijzonder. Ik ga u eerst de inleiding lezen, dan de koan, dan het gedicht en dan gaan we weer één voor één de dingen analyseren, hè? Rook achter de heuvels duidt op vuur. Hoornen achter de schutting duidt op een rund. Als je een hoek kent, ken je de drie anderen. In één blik kaf en koren te onderscheiden is de dagelijkse kost van de lappenmonniken. Als echter de duizend stromen afgesneden zijn, gaat hij op in het westen en onder in het oosten. Kan hij meegeven en weerstaan, volmaakte vrijheid in geven en nemen. Hoe zal zo iemand zich gedragen? Kijk naar het volgende. Dat is de inleiding, en we komen er zo dadelijk op terug. Keizer Wu van Liang vroeg aan Bodhidharma: wat is het voornaamste principe van de heilige leer? Bodhidharma zei: leegte, geen heiligheid. Wie staat daar voor mij? Vroeg de keizer. Ik weet het niet, zei Bodhidharma. De keizer begreep de betekenis niet. Daarop stak Bodhidharma de stroom over en ging naar het land van Wei. De keizer sprak hierover met Chico en vroeg aan de keizer: weet je wie die man is? Dat is, ik weet het niet, zei de keizer. Chico zei: dat is de Bodhisattva Kanseon, de drager van het hartzegel. Nu was de keizer vol spijt en wou iemand Bodhidharma achterna sturen, maar Chico zei: nutteloos, een boodschap achter hem aan te sturen. Zelfs als heel de natie, als heel het keizerrijk achter hem aangaat, hij komt niet terug. Prachtig is dat, hè? Ja. Het vers, ik zeg, we gaan er allemaal één voor één op terugkomen. Heilige waarheid, onbegrensde ruimte. Wat is hier het geheim? Wie staat voor mij? Niet weten. Onvermijdelijk groeien doornes en distels. Heimelijk bij nacht steekt hij de rivier over. Als het volk kan hem niet, al het volk kan hem niet terughalen. Nu, na zoveel jaren, denk je steeds nog aan Bodhidharma. Stop met denken aan hem. Een zachte bries waait door het heelal. De meester kijkt rond. Is hier een patriarch? Ja? Breng hem dan hier, dan kan hij mijn voeten wassen. ik vind het schitterend. Wat ik hem ook al gedaan heb, ik vind hem zo mooi. Eerst de situatie schetsen, hè, waarin dit merkwaardige verhaaltje van de wereldlijke machthebber die een echte zenmeester ontmoet. Hè. Je moet weten, eerst aan Pu van Liang, de keizer, hè, dus China, hij was nog niet heen, er waren nog verschillende rijken en hij was de keizer van het zuidelijke rijk. En daar was al behoorlijk veel boeddhisme in die tijd. En de keizer was een vrome boeddhist. De keizer had echt zijn best gedaan om de ware leer te verspreiden. Hij had tempels laten bouwen en kloosters. Hij had monniken geld gegeven. Hij had prachtige brokade gewaden aan hoge meesters gegeven. Hij had dus de sangha bevoordeeld en zo. En die keizer dacht, dat doe ik best goed, hè? Ja. En dan hoorde hij dat er een vreemde boeddhist van India gekomen was. Bodhidharma. En over Bodhidharma, dat is natuurlijk een soort mythische figuur geworden met ongelooflijk veel legende rondom hem. Wat is er historisch van waarde? Dat is natuurlijk wel een historische grond, maar de legenden zijn zo prachtig, hè, dus dat... Hè, Bodhidharma, Dhurana in het Japans, dat is de oerfiguur van de ontwaakte mens. De zenman. Hè. Met zijn grote ogen, hè, die niet slapen, die altijd wakker zijn. Hè. Al zit hij 7 uur stil voor een muur, toch is hij op een wijze van spreken. Hè. Dus hè, de legende zegt, hij heeft zijn oogleden afgesneden, die zijn op de grond gevallen en daar is de theeplant uitgegroeid, hè, om de mensen wakker te houden, waakzaam. Hè. Er zijn er allerlei prachtige... Hij is ook een beeld van wat de meditatie bewerkstelligt, wat men in het Japans noemde yoriki, de meditatiekracht. Dat wil zeggen, in Japan verkoopt men poppetjes en in die poppetjes, in die basis is lood. En als je dat omslaat, die komt altijd terug op in zijn evenwicht. En dat is natuurlijk wat we doen. Wij komen allerlei tegenslagen, wij worden van ons stuk gebracht. Maar kunnen we terug in ons middelpunt, kunnen we terug... Hebben we die kracht om die storende invloeden van ons af te zetten en terug bij onszelf te komen en in onszelf te wonen en meester te zijn. Daar is Bodhidharma het oersymbool van. Hij laat zich door geen enkele wind meewaaien. Al voelt hij alle winden. Prachtig, hè? Dus Bodhidharma wordt gezegd in de traditie, en dat mogen we allemaal vergeten, hoor, het is maar om het te situeren, is de 28e Indische patriarch. De Boeddha heeft die grote ervaring gehad en die heeft die ervaring van hart tot hart doorgegeven aan een van zijn leerlingen. Eerst aan Kasyapa, dan aan Ananda, enzovoort, enzovoort. En Bodhidharma is de 28e in lijn. En zijn meester, de 27e patriarch, die zei tegen hem, als ik 60 jaar dood ben, dat was prachtig, dan moet je maar naar China gaan en daar de ware leer brengen. Want in China was een heel devoot boeddhisme. Men had de sutras vertaald, hè. Er waren vertalers geweest. Ze sutras waren gaan halen in India. Hè. Maar die waren in het Sanskriet of in het Pali en die vertaalde men dan in het Chinees en men bestudeerde die. En men had devotie voor de Boeddha. Hè. Het zuivere land, weet je wel, als ik me toewijd, dan zal hij me wel verlossen. Er was een heel soort religie ontstaan, hè, die mooi was, maar die... Zou die het hart van het boeddhisme echt... Hè, dus dat was de zorg van de 27e patriarch en die zendt de 28e patriarch naar China om de kern te brengen, het hartzegel. Waar gaat het nu werkelijk om in het boeddhisme? En Bodhidharma, er zijn allerlei prachtige legendes, die steekt dus van India over naar China. Dat is natuurlijk iets raars. Het licht komt uit het westen. In het westen gaat de zon op. Dat is een metafoor die dikwijls... Want Bodhidharma is een Indiër, dat zijn westerse barbaren. En de Chinezen is het rijk van het midden, dat zijn de gecultiveerde, hoogstaande mensen. Dat zijn eigenlijk de echte ware mensen, de rest zijn barbaren. Komt er zo'n barbaar uit het westen, met een baard, met een wilde baard, met een lappendeken, zo'n gewaad allemaal vol herstellen als bedelmonnik, en die komt daar. En de keizer hoort en die zegt, ja, die wil ik toch wel eens ontmoeten. En de eerste vraag, die staat niet in deze koan, die de keizer aan hem stelde. Goh, ik heb me echt ingezet voor het boeddhisme. Wat is mijn verdienste? En Bodhidharma zei, geen enkel. Nou, je moet maar durven tegen de keizer. Hè? Zo'n machtige heerser. Geen verdienste. Dat is de eerste blow, dat is de eerste klap van de meester. Hè. Er is geen verdienste. Ja, dan is de keizer in de war, want hij heeft toch geleerd dat goede daden goed karma voortbrengt, slechte daden slecht karma. De wet van het karma, oorzaak en gevolg, dat is toch de kern. Hè. Wie goed doet, goed ontmoet. Hè. Ik heb dat in allerlei varianten. Best doen. Goed doen. En Bodhidharma. Nou, goed doen is uitstekend natuurlijk, is niks mis mee. Maar het is leuk om goed te doen. Dat moet er niet omdat je er beter van wordt, maar omdat het gewoon... En natuurlijk moet je, als we vanmorgen reciteerden, het goede doen en het kwade laten, natuurlijk. En je geest zuiver houden. Natuurlijk, dat is de wet van alle Boeddha's. Maar dat moet je niet doen om er beter van te worden. He, dat is nog een ego-project. Dat is nog een soort narcistisch ego-project. En Bodhidharma die zegt tegen de keizer, geen verdienste. Nou, ik heb zo mijn best gedaan. En dan komt die tweede vraag natuurlijk heel logisch. Ja, maar waar gaat het dan om? Wat is de kern van de heilige leer? En dan geeft Bodhidharma dat schitterende ruimte. Niets heilig. Ik zie geen enkele heiligheid. Alleen maar leegte. Blauwe, strakke hemel. Ik kan niets heiligs erin vinden. Prachtig. Wat is de kern van het heilige leer? Dat is ruimte. Leegte. Leegte is een moeilijk woord in het Nederlands, hè, sunyata. Stuk prachtig. Hè. En dan is de keizer helemaal in de war, hè, want hij had toch al die doctrines, hè, want buiten dat er... die sutras vertaald worden, dat de keizer ook de sutras bestudeert in de boeddhistische doctrine, hè, die heel omvangrijk is, de boeddhistische kanon, dat weet u, hè, dat zijn schappen vol. Hè. Hebt u dat al eens gezien, alle sutras? Dat is echt heel indrukwekkend. Hè. En je hebt dat allemaal bestudeerd en dan... dat helpt je niet. En dan vraagt hij uiteraard, ja, maar zeg, als je zo'n onzin verkoopt, wie staat er dan wel voor mij? Wie ben je dan eigenlijk? En dan geeft hij dat prachtige antwoord. Ik weet het niet. Niet weten. Dit is natuurlijk, dat gaat naar de kern van de zen. Zen is natuurlijk een vorm van weten, maar dat is een niet wetend weten. Dat is een weten dat niet weet dat het weet. Dat is een weten, dat is allemaal moeilijk met woorden te vatten, maar dat is zo belangrijk. Hè? Want ons kennis zijn allemaal maar stukjes en lapjes. En, hè? En wij kennen niet veel, maar er is een heel diep weten dat met alles verbonden is. Direct, onmiddellijk, zonder dat er ideeën tussen zijn, zonder oordelen van goed en kwaad, zonder oordelen van... Er zijn geen oordelen. Er is een onmiddellijke intimiteit van verbonden zijn. Van, en natuurlijk, ik kan zeggen, ik ben dit, ik ben Jeff Boekmans, ik ben Belg, ik ben geboren daar, ik heb die opleiding gehad, ik heb naar die universiteiten, ik heb die dharma-overdrachten gehad, allemaal waardeloos. Dat is goed, dat is een uiterlijke identiteit en die moet het dus ook vervullen, hè, een rol doen, maar dat ben ik natuurlijk niet. Dat zijn allemaal, hè? Je bent echtgenoot, je bent moeder, grootmoeder, weet ik wat allemaal. Hè? En dat is allemaal goed, dat is allemaal uitstekend. Maar er is iets veel mooier, unieker. En dat is niet met woorden uit te drukken. Wie je echt bent, kun je niet zeggen. Ik weet het niet. Ik identificeer me niet. Hè? In een van de laatste nummers van Trouw, geloof ik dat het was, las ik in, dat was van een jonge schrijver. Ik vond het wel erg, erg indrukwekkend. En die had dus 6 identiteiten onderzocht. Misschien heeft iemand het gelezen. Ik vond het wel heel... die had dus relaties gehad. In de een was hij dominant, hè? De ander was hij heel dienstbaar, de ander was hij, weet ik wat, erg meegaand, de ander was hij juist afwijzend. En die was de vraag, wie ben ik nu eigenlijk? En al de relaties waren op den duur mislukt. Hè? Leuk is dat. Ik speel verschillende modi, probeer ik allemaal uit, hè? En dan ga ik heel ver mee, hier laat ik mezelf achter zo. En dan werkt dat ook niet. Dan poneer ik me heel erg en dan werkt dat ook niet. En wat is, wie ben je nu eigenlijk? Wat voor soort minnaar ben jij? Leuk is dat, hè? Dus al die dingen, natuurlijk, dat is allemaal, dat zijn we allemaal. Hm? Maar er is iets stil, blijvend, intiem, dat zich uitdrukt in dit unieke, in deze hersenen, in dit lichaam, in deze cellen. En dat is zo uniek. Ik kan niemand zeggen, dat moet zo. Want jij weet het alleen. En dat weten is een niet weten, dat is niet, dat kun je niet begrijpen. Je kunt, want dat is het sub, dat is zo belangrijk, dat is het subject zelf. En al wat je afscheidt, dat ben je niet. Het is een beeld hoor, als je niks mee kunt doen. Je bent een vliegtuig, hè? En er is een condensstreep. Hè? En wij zitten maar naar die condensstreep. Ja, maar dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Hè? Maar het vliegtuig zelf vergeten we. Het subject. Dat is een slecht beeld hoor, maar daar gaat het om. En wij scheiden natuurlijk dingen af. In taal, in dachten. Dat zijn wij niet. Dat is de condensstreep. En die lost uiteraard altijd op. Wie ben je? Ik weet het niet. Echt, als je dat heel diep kunt zeggen. Die diepe intimiteit vanuit die, dat geheim wat je leeft. Ik weet het niet. En dat mag in onze cultuur absoluut niet. Nee, je moet weten. En er is dan nog een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen moeten zeker weten. Hè? Mannen rijden verloren en nu zijn er tomtoms gelukkig, maar die zouden niet de weg vragen. Die zoeken het zelf uit en rijden dan een half uur te vergeefs door een stad. Terwijl de vrouw zegt, vraag het! Weet je? Ja. Maar mannen moeten weten, dat is niet oké. Okay, en dat is dus wel oké. Okay. Natuurlijk, als je iets weet, dan weet je het uitstekend. Hè? En er is niks mis mee weten. Hè? Ik heb veel gestudeerd in mijn leven. Er is niks mis mee. Maar weet dat dat allemaal heel kleine stukjes zijn. Ik kan dan de weg in Den Haag wel weten, maar dan weet ik hem in Rotterdam niet eens. Hè? Dus om het goed voorbeeld, dat is echt zo. Dat is, je kunt een stukje kennen, hè? Een klein terreintje. En dat is oké. Want wij zijn verbonden als golf die we zijn met de hele oceaan. En dat is onze identiteit. Golf en oceaan, maar dat is één. Daar is geen scheiding. Wij denken dat dat gescheiden is. Wie staat er voor mij? Ik weet het niet. Ik moet denken aan, omdat het nu Koningsfeest is, ik moet denken aan in een tijd als Maxima zei, ja, maar Nederlandse identiteit bestaat niet. Daar had ze natuurlijk groot gelijk in. Spiritueel is dat heel juist. Maar heel Nederland viel over haar. Wij eten toch kaas en we dragen toch klompen en weet ik wat allemaal. Maar dat is waar, dat is natuurlijk. Hè, wij plakken er etiketten op. Dat, en er zijn natuurlijk onderscheiden. Hè. Belgen zijn anders dan Nederlanders en Duitsers. En dat is oké, okay, dat weet je, dat is allemaal. Er is niks mis mee. Maar dat is geen vaststaand iets. Dat verandert. Die condensstreep die verandert naar gelang de temperatuur. Naar gelang de weersomstandigheden, naar gelang. Hm? Ik weet het niet. De keizer begreep de betekenis niet, want die zat nog in zijn doctrines, in de leerstellingen. En dan is dat zo. Hm? Ik vind dat het prachtig, oh, we kunnen misschien morgen nog op terugkomen, want het is zo rijk. Hè, dus. Het oerbeeld van de echte wijze in het oosten is een beetje een dwaas. Is een beetje iemand die niet opvalt. Bij ons zijn heiligen, die hebben een aura, een straling. Hè, die vereren we en die schrijven heel prachtige boeken. En hè, die zijn heel hoog verheven. Als een heilige echt inzicht wordt, dan wordt hij heel gewoon en dan herkent je hem niet meer. En dan vergist de keizer zich. En dan vergist iedereen zich. Hè. Een beeld dat ik ook gebruik, het is een draadje, hè? Gewoon een draad. En dan komt draad en dan staat er elektriciteit op. Dat is het beeld van een heilige. Het is gewoon een draad, maar er zit zo'n presentie in, zo'n aanwezigheid. Als je de draad aanreikt, dan wordt de wakker, weet je wel. Maar normaal zit hij gewoon op een bank in het park en weet je niet dat daar Bodhidharma zit. Dat is eigenlijk een heel mooie omkering. Hè? Het mooie is, als je de spirituele tradities wat kent, dat ook in het christendom in zekere tijden de dwaas ook de figuur was van de gerealiseerde mens, de heilige. We zien dat nog een beetje terug in Franciscus, hè, die al zijn kleren uittrok en naakt. En die had ook zo van die dingen, hè. En we zien dat zeker terug in de Russische orthodoxe traditie, hè, waar de dwazen van Christus, hè, niemand durf iets zeggen tegen de tsaar, behalve zij, want die zeiden ook zo van die dingen, zoals Bodhidharma. Onbegrijpelijk. Is hij nu gek of is hij heilig? Dat weet ik eigenlijk niet. Troostend, hè, dus voor mij, ik mag allerlei onzin verkopen. Dus de keizer begreep het niet. Daarop stak Bodhidharma de Yangtze over, de rivier over, en ging naar het land Wei, hij ging naar het noorden. Dat is natuurlijk heel mooi, hè, dus het beeld van de rivier oversteken naar een vreemd, ongekend land, duister, noorden. En dan gaat, zegt de traditie, gaat hij zeven jaar tegenover de muur zitten. Hm? In zijn beroemde muurmeditatie. Hè? En dan zeggen de zenmeesters, jeetje, had die keizer nu maar beter opgelegd. Hadden bij al die zin van de zen, van eindeloos zitten en zo, wat allemaal niet moeten doen. Hè? Dat had allemaal heel eenvoudiger geweest, weet je. Ook leuk, hè. Dus Bodhidharma gaat weg. En de keizer blijft in verwarring achter en denkt, ja, een rare kwiebus, daar heb ik niks aan, heilige. Ja. En dan is er een raadgever bij de keizer, een zekere Shikko. En Shikko is ook een, en dat was een traditioneel boeddhist, maar wel heel rijp, heel wijs. En die zegt aan de keizer, dat is een normale boeddhistische raad. Weet je wel wie dat die man was? En de keizer zegt, nee, dat is, ik weet het niet. Ik weet het niet, zei hem. Dat is een naam, ik weet het niet. En dan zegt Shikko, die man is Kuan Yin, is Kanzeon, Kanon. De bodhisattva van het mededogen. Die heeft heel veel medelijden met de mens ook met jou. En Chico heeft ook medelijden met de keizer. Omdat hij inderdaad in zijn... in zijn verdiensten zit en zijn weten. En, dit is Kansion, de drager van het hartzegel. Nu was de keizer vol spijt. Hij bleef verlangen naar de Bodhisattva. Hij bleef jaren... Goh, had ik dat nu maar niet, had ik dat niet mogen weten. Hè? Dat is natuurlijk ook heel steriel. Een Bodhidharma gaat weg, gaat hij echt weg? Dat is natuurlijk de vraag. De Bodhisattva steekt de rivier over, maar is hij weggegaan? Of zit de Bodhidharma hier, rechts onder u? Staat hij misschien in jouw voeten voor de keizer? Staat hij hier? Zit hij hier? Die is natuurlijk nooit weggegaan, hij is nooit gekomen namelijk. Want dat was de vergisting van de keizer, dat er komen en gaan is. Dat de Bodhisattva, en je mist niets. Dus deze situatie heb je gemist, en dat doen we voortdurend, we missen voortdurend de poort. Maar ontelbaar zijn de poorten naar de waarheid. Er komt weer een nieuwe gelegenheid. Hij had er spijt van. Nu was de keizer vol spijt en wou iemand Bodhidharma achterna sturen. Maar Chico zei, hij komt nooit terug. Tuurlijk komt hij niet terug. Kan niet terugkomen. Zelfs als heel het keizerrijk uitgaat, ik vind dat zo'n prachtig beeld. En allemaal achter Bodhidharma. Je komt niet terug, die gaat voor zijn muur zitten. Heilige waarheid, onbegrensde ruimte. Wat is hier het geheim? Wie staat er voor mij? Niet weten. Onvermijdelijk groeien doornen en distels. Heimelijk steekt hij de rivier over bij nacht. Dat is ook mooi, hè? In de diepe nacht, in de diepe samadhi, gaan we de rivier over. In dat diepe niet weten, dan is het nacht. Midden in de nacht klinkt er geroep, daar is de bruidegom. Het moet nacht worden om licht te worden. Nacht is een prachtig symbool, want die leidt ons. Die leidt ons naar het ware doel, de nacht. Midden in de nacht steekt hij de rivier over. Al het volk kan hem niet terughalen. Nu na zoveel jaren denk je steeds nog aan Bodhidharma. En wij verlangen allemaal naar Bodhidharma. Alleen, hè, we kloppen misschien op verkeerde deuren. En we gaan achter Bodhidharma aan. Stop met denken aan hem. Dus dat verlangen is normaal, een verlangen naar verlichting, als je dat niet wil. Het is normaal dat je naar die ruimte, want dat is je eigenlijke thuis. Dat hoort eigenlijk bij je. En stop met denken en dan zegt hij, een zachte bries waait door het heelal. Prachtig beeld van die alomtegenwoordigheid van het geheim. Waar begint de wind? Waar eindigt die? En die lege ruimte is natuurlijk een prachtig beeld. Hè? De wolkeloze hemel, ook de zachte bries. Waar begint die? Waar gaat die heen? Stop hem. Vangt hem de wind. Prachtig beeld. De meester kijkt rond. Is hier de patriarch? Zit hij hier, Bodhidharma? Zit hij hier? Ja, breng hem hier, zegt hem, hè, dus de meester. Breng hem hier en dan kan hij mijn voeten wassen. Ik moet u eerlijk bekennen dat Bodhidharma alle avond mijn voeten wast.